En de schriftlezing vinden we in 2 Timotheus 2, de versen 1 tot en met 13.
Strijd en lijden. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot een krijg aangenomen heeft. En indien iemand ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids, naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid, tot de banden toe, als een kwaaddoener. Maar het woord God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen.
De tekst voor deze morgen vinden we in het gedeelte wat we zojuist hebben voorgelezen. En ik noem de tekst 2 Timotheus 2, vers 8. En dan het eerste gedeelte daarvan. Dus de tekst is 2 Timotheus 2, vers 8. A. Het thema is altijd Pasen. Twee punten. De strijd van het geloof. En de bakens van het geloof. Geliefde gemeente, ik heb eens gelezen van een schipper die in een grote storm letterlijk op de klippen terechtkwam. De schipper, die heeft het overleefd en hij kwam veilig aan de overkant. Maar het schip zelf was reddeloos verloren. En het merkwaardige, als het vloed was, dan was er van dat wrak niets meer te zien. Maar als het eb werd, dan kwam het wrak in beeld. En zo werd de schipper altijd herinnerd aan die wonderbare redding. En zo kon hij het wonder nooit meer vergeten. Elke keer weer herinnerd worden aan hetgeen wat er gebeurde. Voor deze schipper werd werkelijk zijn schip een baken in zee. En hij werd door God gespaard. En hij werd eraan herinnerd. Telkens en telkens en telkens weer. En daar gaat het over, uiteindelijk. De strijd van het geloof. Ik hoef op Urk niet te vragen wat bakens zijn. U weet dat. Het is voor u eigenlijk iets vanzelfsprekends, voor mij uiteindelijk helemaal niet. Maar ik weet wel wat bakens zijn. Bakens geven houvast. En dat hebben we altijd nodig. Maar ik vraag u en jou, ervaar je dat ook telkens weer? kun je zelf telkens en telkens weer geloven? Ik denk het niet. Ik kan het tenminste niet. Want ik ben maar een mens. In dat vasthouden, dat baken, misschien ben ik er al heel gewoon geworden. Misschien ben ik al een beetje uitgesleten in de godsdienst. Ik hoop het niet. Ik hoop het ook voor u en voor jou niet. Gemeente, toen ik deze preek wilde houden, heb ik gedacht aan de jongeren die in de kerk zijn. Dat betekent niet dat de rest helemaal afgesloten is, natuurlijk niet. Maar ik heb daar wel aan moeten denken. Het gaat namelijk over een jongere. En hij heet Timotheus. En Timotheus is uiteindelijk nog jong. En hij is ook nog zo onervaren. Hij moet nog heel veel leren. En daarom even dit. Bovenaan dit gedeelte staat in mijn Bijbel, en de ouderling van dienst las het er ook bij, staat strijd en lijden. Strijd en lijden. En als je jong bent, dan verlang je daar toch niet naar. Toch? Ik ook niet hoor. Maar, jongelui, zo gaat het wel met Gods kerk. Het gaat door strijd en door lijden heen. Want zonder strijd is er uiteindelijk geen overwinning. Niet met wapens. Maar hoe dan wel? Nou, uiteindelijk met Gods woord. En dat moest de jonge Timotheus leren. Hij krijgt ook te maken met die strijd, met die vertwijfeling. En dat kun je wel wegduwen, alsof het er niet is. Maar dat is niet eerlijk, want het is er wel. En dat hoeft ons ook niet te verbazen. Want de Heere zegt het tegen jou, en ook tegen u, en ook tegen mij. De woorden die de Heere zelf zegt dus, in Johannes 16, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. En dan komt dat weer. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dat is dus ook zo'n baken. Dat is ook zo'n hou vast. Gij dan leidt verdrukkingen, lezen we in de eerste verzen, zoals we ze straks gelezen hebben. Verdrukking. Dat wil je toch niet? Je wilt toch niet verdrukt worden? Zeker als je jong bent, dan wil je je vleugels helemaal openslaan. En dan wil je leven. En dat mag. Want dat leven, dat heb je gekregen als een kostbaar bezit. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Het is niet zo dat wij zo heel snel wel onze conclusies kunnen trekken. Dat je als het ware maar je eigen kant op wil gaan. Gij dan, mijn zoon, zo begon ons gedeelte van de Bijbel. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Zo schrijft Paulus het op. En hij schrijft het op voor Timotheus. De tweede brief van Timotheus. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat dan ook aan getrouwe mensen. Geef het door, telkens weer en telkens weer. Als het vloed is, als het eb is. En hij gaat verder. Niemand die in de krijg, in de oorlog dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht. Ja, er wordt gezorgd toch voor de soldaten. Het kan toch niet waar zijn dat een soldaat moet zeggen, nou heb ik al 3 dagen niks meer gekregen, terwijl de voorraadkasten open zijn. En dan weer dat woordje strijd. In vers 5. En als iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Voelen we het, gemeente, jongelui? Voel je dat, die spanning die er is in je leven als het gaat over strijd? Dat gaat niet om de meeste te willen zijn, maar dat zoekt uiteindelijk de stilte op. Geen vuurvechter, maar de strijd van het geloof. Ken je dat? Is dat nu voor jou en voor u ook datgene waar je niet omheen loopt? Strijd om in te gaan. Ja, als je jong bent. Als je sterk bent. Als je studeert. Als je mooie baan hebt. En dat past eigenlijk niet zo, hè, bij dat woordje verdrukkingen. Maar zo verging het uiteindelijk Timotheus wel. Wat schrijft Paulus dan? Nou, Paulus die noemt Timotheus zijn zoon. Dat is mooi, of niet dan? Hij zegt, Timotheus, jij bent mijn zoon. En wat voor zoon is dat dan? Nou, dat ligt heel teer. Het gaat niet naar een, het gaat niet over een zoon naar de letter. Maar het gaat over een geestelijke zoon. Een geestelijke zoon. Paulus is zijn geestelijke vader. En ik vraag het aan u en ik vraag het ook aan jullie. Heb je ook zo'n geestelijke vader of moeder? Waar je eens even naartoe durft te gaan. Waarvan je weet dat het een kind van God is. En dan druk je eens op de bel. En dan word je niet weggestuurd. Maar dan zijn er mensen die je geestelijk onderwijs wil geven. En dat hebben we allemaal nodig. Allemaal. U, jij en ik. Dat is wat. Een geestelijke vader hebben of een geestelijke moeder hebben. Je vindt ze ook in de Bijbel, ik denk aan Deborah. Ik denk aan Rut en Febe, die zoveel betekende in de tijd van Paulus. Gemeente, het is moeilijk als je jong bent en als je een jonge christen bent. En dat is nu precies hetgeen wat Timotheus ook meemaakt. Hij werd door de Heere geroepen om voorganger te zijn. Voorganger te zijn in de gemeente van Efeze. En dat was een grote gemeente en het was een bloeiende gemeente. Maar dat valt niet mee als je jong bent. En als je op een post staat en je kunt het allemaal niet meer overzien en het wordt steeds zwaarder en zwaarder. En op een gegeven moment ga je er gebogen onder. Het is te veel. En ik weet zeker dat er in de gemeente vandaag ook van die mensen zijn. Midden in de kracht van je leven. Maar het is je te zwaar geworden en je kunt het niet meer dragen. En dan heb je zo'n Paulus nodig. Die eens naar je toe komt. Of gaat schrijven. Dat is een beetje uit de mode natuurlijk. Maar doe het dan maar op je laptop. En verstuur het dan. En zo elkaar bevragen. En les en onderwijs geven. Wat een heerlijk is dat. Gaat jouw hart daar ook naar uit? Is dat ook zo belangrijk geworden in jouw leven? Toch? En daarom schrijft Paulus deze brief aan Timotheus. Om hem te bemoedigen. En hij bemoedigt niet alleen, hij zet hem ook wel op zijn plaats waar het nodig is. Wees niet zo bevreesd, Timotheus. Lees maar mee in 2 Timotheus 1, vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van de kracht en van de liefde en de gematigdheid. En schaam je dan niet voor de getuigenis van onze Heer? Durf je er te staan in onze tijd? Durf je daarvoor te gaan, te staan, je niet schamend voor het getuigenis van God, van Christus? Of ben je een christen met een kleine c? Nee, toch? En daarom spoort Timotheus ook aan om vol te houden. Hou vol, Timotheus. Hou vol. En Paulus geeft dan 3 voorbeelden. En daar moeten we even naar kijken. Kijk eventjes naar de versen 3 en 4. Daar gaat het over een soldaat. En vers 5, daar gaat het over een atleet. Dat was de topsport van die tijd. En dan een ander beroep, een landbouwer. En waarom doet Paulus dat? Waarom schrijft hij dat aan zijn zoon Timotheus? Nou, hij wil hem weer, wij zouden zeggen, in de rails krijgen. En je mag het er wel bij zeggen hoor. Die geestelijke rails. Want die zijn nodig. Je hebt de bakens nodig om je aan vast te houden. Een soldaat, een atleet en een landbouwer. En waarom zegt Paulus dat? Nou, hij zegt het voor jullie, voor jou. En voor ieder die hier in de kerk is. Want wij moeten ons voor 100% inzetten. Timotheus. Wij zouden zeggen in onze tijd, je moet er echt helemaal voor gaan. Niet voor een beetje, maar helemaal. En dat geldt. De soldaat. Hij heeft geoefend. En zo wordt hij ingezet. En zo wordt hij bruikbaar in het koninkrijk van God. Maar dat geldt dus ook de atleet. Nee, die heeft niet geoefend als een soldaat. Maar wel als een atleet. Hij heeft getraind en nog eens getraind en nog eens getraind. Hij is tot het uiterste gegaan. Hij is er ook werkelijk ook helemaal voor gegaan. Dwars door de strijd heen. Ja, want hij moest oefenen. Net als die soldaat. Die kan niet meer een beetje meehobbelen. En zo is het in het leven van God ook. En die landbouwer? Nou, die landbouwer zien we hier ook. Hij heeft het beste koren gezaaid. Hij heeft gewerkt van vroeg tot laat. En nu komt de vrucht. Hij heeft er alles aan gedaan. Wat een oogst. Wat een koren. Wat een vruchten. Ja, ook de landbouwer heeft alles wat hij kon gedaan. Maar waar kwam die kracht vandaan? Waar is die kracht vandaan gekomen, jongelui? We gaan naar het tweede punt. De bakens van het geloof. In de Bijbel kom je ze tegen. Paulus, Petrus, Johannes en in de kerkgeschiedenis, Calvijn, Luther en ga maar door. Ze hebben allemaal gestreden. En elke jongere hier wordt opgeroepen om te strijden. Niet met je vuisten, maar met het woord. En dat is hetgeen wat de Heere vraagt. En dat bedoelt Paulus dan ook op deze manier duidelijk te maken. En niet overheen te stappen. Maar je er voor in te zetten. Want die bakens zijn er niet zomaar. En die zijn ook niet zomaar ergens gedropt. Nee, het zijn de houvasten van je leven. De bakens van het geloof. En dat moet nu duidelijk worden voor Timotheus. Timotheus heeft die bemoediging nodig. Maar hoe kan Timotheus nu die geloofszekerheid, die geloofsbakens zien? Hoe kan je dat nu aan een ander duidelijk maken? Maar kijk dan eerst eens in je hart, in jouw persoonlijk hart en jouw persoonlijk leven. Wat doet dat met jou? En hoe kun je een Timotheus bemoedigen? Dat kan God alleen. Maar heb je dan ook voor die... Dat klinkt vreemd hoor, en ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ben je dan biddend ook voor 100% gegaan? Of hangt ons leven, het geestelijke leven, maar aan een klein draadje? En het komt allemaal wel, toch? Is het dan nodig dat Timotheus gaat oefenen als een soldaat en de atleet en de landbouwer? Nee toch? Nee, daarmee kom je er niet. Nou... Ik denk dat je het wel herkennen zult. Je wil ook wel voor die 100% gaan. Maar je blijft altijd wel ergens haken. En dan ga ik het toch even een keer proberen. Misschien dat je dat zelf ook al eens heeft geprobeerd. Elke avond neem ik mij voor om een rondje te gaan lopen. En dat hoef je niet als een atleet te doen. Ook niet als een landbouwer. Maar denk eens aan iets wat je jezelf hebt voorgenomen hebt. Om het telkens weer opnieuw te doen. En dan komt dat schip weer even boven water. Toch? Maar ja, als het dan regent en als je het te druk hebt, en dan herken je het wel. Soms is het net als zo'n hele grote ballon. En dat lijkt heel wat. Maar er is maar één kleine speld nodig en hij loopt leeg. Of het gaat heel plotseling met een harde knal. Lieve gemeente, hier moeten wij over nadenken. De Heere geeft verstand. En dat doet Hij door zijn Heilige Geest. En Hij geeft ons ook in deze dingen inzicht. En geloof en liefde en volgzaamheid. Je zou kunnen zeggen, we zien hier al iets van die geestesgaven. En zendt Paulus dan nu ergens een punt? Nee. Hij wil Timotheus nog iets meegeven. In zijn somberheid, in zijn troosteloosheid, in zijn strijden. En Paulus wil hem iets geven waar hij nou werkelijk echt iets aan heeft. En dan komen we uiteindelijk bij onze tekst uit. Paulus zet geen punt. Maar Paulus geeft iets wat werkelijk eeuwigheidswaarde heeft. Iets wat je nooit meer vergeet. Nooit. Zoals die schipper elke keer, wanneer het eb was, zag. Ja, het wrak. Gelukkig niet het wrak van zijn leven. Ja, het is veel mooier om een vlakke zee te zien. Maar elke keer kwam dat wrak weer naar voren. En elke keer was dat weer datzelfde repeterende van eb en vloed. Het is als een baken in zee. En dat baken is betrouwbaar. Het is er voor je veiligheid. Het is er uiteindelijk ook voor je leven. En dan komt Paulus bij de kern van zijn boodschap. En die boodschap die is er dus ook voor jou. En ook voor u. Blijvend. En je komt het elke keer weer tegen. Het gaat over ons allemaal, gemeente. En dat is Paulus' kern van zijn boodschap. En tevens ook de bemoediging van Timotheus. En dus ook voor ons. En dan zie ik Paulus als het ware in gedachten. En hij zit daar en hij peinst. En wat zou ik nou toch moeten zeggen? Wat moet ik schrijven? Wat moet ik schrijven aan mijn zoon Timotheus? Om hem op te beuren. En zo denkt hij aan zijn geliefde zoon, waarvan hij zelf de geestelijke vader mocht zijn. En ook nu, ook weer, in de strijd en in het lijden, in de aanvechtingen en in de vragen. Wat geef ik Timotheus mee? En dan komt het. Dan neemt Paulus zijn pen. En met die pen gaat hij schrijven. En wat schrijft hij? En dat is ook onze tekst. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, oh, is dat nou alles? Nou, denk dan nog even door. Want als je dit op deze manier mag ontvangen, en het wordt altijd en elke keer weer naar je toegebracht, bij die eb en bij die vloed, en je wordt er elke keer weer aan herinnerd, houd in gedachtenis. Denk er elke keer aan en laat het nooit los. En wat moet je niet loslaten? Nou, dat Jezus Christus is uit de dood opgewekt. Uit mijn evangelie, zoals ik het altijd gebracht heb, zoals ik het jezelf ook verteld heb, Timotheus. Uit het zaad van David naar mijn evangelie. Want Jezus Christus is toch die beloofde, de grote Davids zoon. Ja, gemeente, als het duister is en als je vertwijfeld bent en als je het niet meer weet en als het donker is in je leven of in je hart, of in de gemeente, of in je gezin, en als Paulus dit dan schrijft, dan beschrijft hij uiteindelijk de hele rode draad van Gods beloften voor Timotheus. Denk eens door, Timotheus. Jezus Christus, wie is hij voor jou? En Timotheus zegt, ja, Heere, u bent mijn alles. Toch? Of ligt het bij jou anders? Verlang jij ook zo naar de Heere Jezus? Ben je ook zoveel van hem gaan houden? Is dat zo, lieve gemeente? Dat mag nou steeds in onze gedachten blijven, gemeente. En je mag het wel vastbakenen als het gaat over deze tekst. Neem het mee om verder te denken. Want wat voor een fantastisch en heerlijk cadeau krijgt Timotheus daar van Paulus. Hij krijgt een houvast in zijn leven. En dat mag hij nou altijd vasthouden en uit moet hij dat doen, want hij krijgt het ook als een opdracht. Houd in gedachtenis, elke keer weer aan denken. De goede boodschap dat de beloofde Davidszoon in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En als Paulus dit schrijft, dan komt hij met die lange rode draad die helemaal van Genesis tot nu. Ja, tot nu. Want we wachten toch nog naar iets wat nog komen zal. En verlang je daar ook naar dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Zoals dat kleine jongetje. Die het zo erg vond dat er alleen maar een blauwe lucht was. Want hij zei, nou kan hij niet komen, want hij zal komen op de wolken. Een kinderverlangen. maar ik ben er jaloers op, gemeente. Wat is dit bemoedigend, toch? Je steeds weer herinneren dat Jezus leeft. En die gedachte, dat voortdurend bedenken, moet ons houvast geven. Hou vast aan je belijdenis. Hou vast aan het geloof. Want Jezus leeft. En dat zeg ik niet. Dat zegt Paulus. Het staat in de Bijbel. En je kunt het vinden in 2 Timotheus 2 vers 8. En je krijgt het mee vandaag om nooit meer te vergeten. Houd in gedachtenis. We staan nu maar mee bezig, jongelui. Dat Jezus leeft. Want er wordt zoveel getheologiseerd. Dan kunnen we van allerlei moeilijke dingen tegen elkaar gaan zeggen. Maar de Heere wil het anders zeggen. Die wil het nu tegen jou zeggen. Ik las: christenstrijders zijn opgewekte bedelaars. Ik laat het nu maar even rusten, maar ik vind dat zo'n mooie uitspraak. Zonder strijd is er geen overwinning, gemeente. Maar hou dan deze Jezus in gedachten, die leeft. Die alles heeft volgemaakt. En die je uitnodigt om dichterbij te komen. Ik denk dat je zelf ook wel eens gebruik maakt van zo'n memo-blokje. Je kent het wel, denk ik. Memo staat er vaak op. Dat betekent dat je iets moet onthouden. En ik zou eigenlijk willen zeggen, neem zo'n memo-blaadje eens mee. Straks, als je thuis komt. En zet het er eens op. Wat moet je dan opzetten? Nou, houd in gedachtenis. Denk er elke keer aan. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Daar gaat het om. Zodat je het niet meer vergeet. Zoals die schipper elke keer weer terug moest naar zijn wrak. Dan moet je naar je zonde toe. Nee, dan mag je naar Jezus Christus toe. De levende. En als je daar dan aan denkt, dan eindig ik waar ik net begon. Dan is het werkelijk altijd Pasen. Altijd. Wie altijd in gedachtenis houdt dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, die heeft altijd Pasen. Dat is zekerheid. En dat beurt Timotheus op. De Timotheussen die ook hier in de kerk zijn. Neem het mee. Deze woorden, ze zijn opgeschreven om altijd te gedenken. En schrijf het dan op dat kleine blaadje. Doe het maar in je Bijbel en vergeet het nooit. Amen.